Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jeremia 14 en daarvan het 22e vers. Jeremia 14 vers 22. Waar gevraagd wordt, zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Gemeente, boven dit hoofdstuk staat dat Jeremia's woord gegaan is over de zaken van de grote droogte. Droogte, daar hebben wij niet zo vaak last van. Maar we zullen het vast nog niet helemaal vergeten zijn dat het in het afgelopen jaar toch wel een tijd lang anders is geweest. En nog steeds is de grondwaterpeil erg laag. Nog steeds. Daar kan nog heel wat bij. Wil dat weer op het gewenste niveau komen te staan. Ik heb een boer horen zeggen dat als er niet genoeg regen valt in de winter nu, en straks zouden we weer een heel droog voorjaar krijgen, dat we dan pas echt in de problemen zouden komen. Dus het is te hopen dat er in de loop van de winter nu toch nog wel wat regen weer bij valt. En het is ook te hopen dat van al die bomen die verdord stonden hier op Urk, viel dat wel mee. Maar als je bijvoorbeeld op de Veluwe kwam, dan was het best erg dat al die bomen toch nog weer weten uit te lopen. Straks zal blijken hoe groot de schade daarvan is geweest. Of die bomen allemaal nog weer zullen uitlopen, ja dan nee. Dat weten we op dit moment nog niet. Het was ruim 40 jaar geleden dat het zo droog was in Nederland. Ruim 40 jaar geleden. Maar in Israël is het ieder jaar spannend. Komen de vroege regens bij het zaaien, net na het zaaien, om het gewas te doen ontkiemen. Komen in het voorjaar de spade regens, de late regens, om het gewas af te doen groeien, af te doen rijpen. Ieder jaar weer is dat een spannend gebeuren, want men is afhankelijk, wij ook trouwens, maar daar nog meer afhankelijk van de regen en de dauw van de hemel. Kanaan is een goed land. Het is een land, zegt de Heere God, van waterbeken, fonteinen en diepten. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen en olierijke bomen. Zo staat er in het boek Deuteronomium. Een land dus, kortom, van melk en van honing. Tenminste, als Gods zegen over hen neervalt. En die zal hij zenden als zij in zijn wegen zullen wandelen. Dat is zijn verbondsbelofte. Leest u maar goed in het boek Leviticus en in het boek Deuteronomium, als daar de zegeningen en de vervloekingen staan. Als gij zult waarnemen te doen al hetgeen wat ik u geboden heb in mijn wet, zegt de Heere God, dan zal ik u open doen de sluizen des hemels. Zodat er regen zal zijn op zijn tijd, vroege regen en spaderegen. Dan zult ge gezegend zijn in uw perskuip en in uw baktrog. Dus zowel de druivenoogst als de korenoogst zal dan door de Heere worden gezegend. Hij zal de goede schat des hemels op u doen neerdalen. Dat is de belofte die de Heere God geeft als ze gehoorzaam zijn aan zijn woord. En aan zijn wet. En die belofte gaat voorop. De belofte van de zegen. Die gaat voorop. Want de Heere die geeft die zegen het allerliefst. Maar daarna volgt ook de vloek. Die vloek die komt als tweede. De Heere doet dat liever niet. Maar is wel het uitgebreidst. Ver uit. U moet maar eens kijken in Deuteronomium 28. Hoe lang eind dat is. Dat dan de vloek wordt uitgesproken over het volk van Israël. Ook over de perskuip. En ook over de baktrof. En hoe de Heere God dan in zal houden. Grote droogte staat er boven ons hoofdstuk. Dat woord betekent eigenlijk inhoudingen. Inhoudingen. En dat is vertaald met grote droogte. Goed vertaald, want dat is de betekenis wel. Maar er staat eigenlijk inhoudingen. Dan zal de Heere God dus inhouden de schatkamer van de regen. En dan zal er dus niet te eten zijn. Dan wordt het honger. Zeker als dat jaar in jaar uit gebeurt. Zoals bijvoorbeeld in de dagen van koning Achab. Naar het woord van Elia. 3 jaren en 6 maanden. Geen dauw, nog regen zal er zijn. Dan is er honger in het land. Dan moet Achab en Obadja zijn stalknecht. Die moeten overal rondgaan om te kijken of er nog ergens een beetje gras te vinden is voor hun vee. Ja, dat moet dan. Want er is een vloek neergedaald op het land. En zo is dat dus ook geweest in de dagen van onze profeet. Van Jeremia. Kort voor de ballingschap. Het zal wel geweest zijn denk ik in de dagen van koning Josia. Of in de dagen van diens zoon Joachim. En dat laatste is zelfs het meest waarschijnlijke. Dat het in de dagen van koning Joachim, de zoon van Josia, is gebeurd. Want die week weer heel sterk af van de Heer. En als je de beschrijving in dit hoofdstuk leest. Ja, dan is het niet best. Want er is geen water meer te vinden, waar dan ook. De grote mannen zenden hun onderdanigen, hun ondergeschikten, hun kleinen, staat er. Dat wil niet zeggen kleine kinderen, maar de mindere man. Die zenden ze om water te zoeken, maar ze vinden geen water. Ze komen ledig terug. Beschaamdheid is op hen. Ze hebben hun hoofden omwikkeld van rouw, omdat er niets meer te drinken is. En in de natuur, de hinden op het veld werpen wel hun jongen, dat doen ze nog wel, maar dan verlaten ze ze vervolgens, omdat ze er niet voor kunnen zorgen. Er is geen gras. En de woudezels, hun ogen staan dof als ze op het veld staan. Ze zijn het einde nabij. Een verschrikkelijk beeld dat er geschetst wordt. Als er honger komt in het land, honger door grote droogte, dan lijdt daaronder mens en beest. Juda treurt. Jeruzalem kweelt, schrijft een geweldige catastrofe. En u begrijpt wel, gemeente, dat komt niet zomaar. Dat komt niet zomaar. Vorig jaar, tijdens de grote droogte die wij er hadden, die gelukkig niet zo diep ingrijpend is geweest als die tijdens Jeremia, hè, want bij ons heb je nog niet gezien dat dieren op het veld omkwamen van de dorst. Dat heb je nog niet echt veel gezien. Maar toen wel. Vorig jaar, toen die grote droogte er was, Toen las ik in een christelijke krant, ik zal geen reclame maken voor enig dagblad, maar voor in een christelijke krant, las ik een discussie over van ja, is dat nou een oordeel van God, ja of nee? Zit daar nou een spraak van de Here in, al dan niet, in die droogte? Ja, als ik die discussies dan las, dan bekroop mij een heel raar gevoel. Moet daar dan eigenlijk over gediscussieerd worden? Is dat dan niet op voorhand duidelijk dat de Heere God daar iets mee wil zeggen? Mij dunkt wel. We zijn toch in de gereformeerde gezindte niet zo ver afgedaald dat we denken dat die dingen zomaar als een natuurgebeuren plaatsvinden buiten God om. Alsof de Heere God niet over al zijn taal inspreekt. Het lijkt me nogal logisch bijbels gezien. Dat als dat gebeurt, als het land kweelt en de landerijen bruin liggen zonder gras. Het lijkt me nogal duidelijk dat de Heere God daarmee ons aanspreekt. Net zo goed als dat hij dat zou doen. Wanneer bijvoorbeeld de gewassen niet van de akker kunnen komen vanwege de nattigheid. Wat ook wel eens is gebeurd. Dat de soldaten moesten worden opgeroepen om de aardappels te rooien in Zeeland. Dat is ook wel eens gebeurd. En dat is ook een boodschap van de Allerhoogste. Dat hij ons onze diepe afhankelijkheid laat voelen. Dat is toch geen punt van discussie, zou ik zeggen. Dat moet in kerkelijke, christelijke kring helemaal geen punt zijn van overleg. Wil de Heere iets daarmee zeggen? Natuurlijk wil hij daar iets mee zeggen. Want de dingen geschieden toch niet bij geval. We hebben het daarnet nog gehoord uit de Heidelbergse catechismus. Vruchtbare en onvruchtbare jaren, regen en droogte, die komen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toe. En dat kan een zegenende hand zijn, maar het kan, en dat is ook wel eens nodig, ook een kastijdende hand zijn. Nu gemeente, in ieder geval gelukkig, voor de profeet Jeremia was het in elk geval geen enkele vraag. Want hij weet wat er aan de hand is. Hij zegt het meteen al. Hij zegt, Heere, onze zonden getuigen tegen ons. Wij hebben tegen u gezondigd en onze afkeringen zijn menigvuldig. Dat zegt de profeet. Hoewel onze zonden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd, dat is het zevende vers. Dat was de oorzaak. En hoewel dat zo is, pleit de profeet toch bij Israëls verwachting. Zo noemt hij de Heere, Israëls verwachting. Mooie benamingen voor de Heer God. Onze verlosser in tijd van benauwdheid. En hij vraagt de Heere heel indringend als pleitbezorger voor zijn volk. Hij vraagt heel indringend, Heere, Heere, dat u dan toch niet ingrijpt. Waarom zou u zijn als een voorbijganger, een reiziger die langs ons heen trekt, eventjes een nachtje slaapt, maar vervolgens weer doorgaat zonder iets bij ons achter te laten. Waarom zou u zijn als een held die niet verlossen kan? U kunt immers verlossen. Waarom zou u dan wezen als iemand die niet verlossen kan? Waarom toch? Waarom toch? Hij weet natuurlijk het antwoord best al wel. Hij heeft het immers al gezegd, wij hebben tegen u gezondigd. En de Heere geeft hem dat antwoord ook. Ze hebben zo lief gehad te zwerven. Van hop naar her. Van de ene afgod naar de anderen toe. En mij hebben ze overgeslagen. Ze hebben zo lief gehad te zwerven. Ze hebben overal geflaneerd. Behalve dat ze bij mij zijn gebleven. Dat bleef uit. Ze deden geen enkele moeite om zichzelf bij al dat zoeken van die afgoden ook maar enigszins te bedwingen. Daarom heb ik hun ongerechtigheden over hen bezorgd. Daarom die inhoudingen, die grote droogte. En dan helpt vasten ook niet meer. Dan helpt het ook niet meer dat ze nog offeranden brengen om het weer wat goed te maken met mij. Dat schiet dan allemaal tekort. Je kleren scheuren, zonder je hart te scheuren, zonder waarachtige bekering. Wat godsdienstige handelingen doen om de regen als het ware dan maar af te dwingen. Dat de Heere die dan toch maar weer zou willen geven. Dat helpt dan niet meer, zegt de Heere. En dan komt de profeet Jeremia weer aan het woord. Hij zegt, ja heren, maar die profeten, hè, die profeten die hebben hen op het verkeerde been gezet. Want die profeten hebben allemaal gezegd dat het allemaal goed komt. Ja, dat doen de valse profeten. We hebben het pas nog in een van de groepen met de catechisanten erover gehad. Dat was de jongste groep van 12 en 13 jaar. Dat de valse profeten, en weten jullie het nog jongens en meisjes? Hanania, de valse profeet Hanania, die Jeremia tegensprak, hoofdstuk 28. Dat die tegen de mensen zei, niks aan de hand, komt allemaal goed. Gewoon doorleven zoals je leeft. Want het zal allemaal in orde komen. Mooi weer profeten, die de mensen stijfden in hun kwaad, in plaats van dat ze hen tot inkeer riepen, lieten ze de mensen voortleven in hun zonde. Dat is kenmerkend voor de valse profetie. Een echte profeet waarschuwt de mensen. Een echte profeet die zegt hen dat ze zich van de zonden hebben af te keren en dat ze die aan God moeten belijden en vergeving moeten zoeken. En dan zegt de Heere tegen zijn profeet, ja maar die profeten die heb ik niet geschonden. Die zijn er zelf op uitgegaan. Ach gemeente, dat er toch nooit zulke profeten waren. En dat er ook in de kerk van Nederland geen dominees waren die de mensen stijven in het kwaad. En die alleen maar goede en lieflijke en mooie dingen spreken. Zonder de mensen ook te wijzen op de realiteit van de zonde en van de bekering tot God. Want dat zijn misleidende geesten. En die waren er toen veel. En ze zijn er ook anno 2019 na Christus. Zijn er nog heel veel. Hè, die het volk nooit waarschuwen. Die nooit eens op je tenen trappen. Die nooit eens de wacht aanzeggen. Die je nooit eens zoeken te overtuigen van zonde. Jeremia had er ook mee te maken. En de Heere God die zegt, die heb ik niet gezonden. Die zuigen het uit hun duim. Ze schudden het uit hun mouw. Maar ze hebben het niet bij mij vandaan. En al die profeten zullen omkomen, zegt de Heere God. En niet alleen zij zullen omkomen, maar ook het volk waartegen ze geprofeteerd hebben. De honger, de pestilentie en het zwaard. En dan zien we, gemeente, dan zien we dat de profeet Jeremia naar die woorden van de Heere gebroken is. Want hij zegt, mijn ogen zullen, vers 17, mijn ogen zullen van tranen nederdalen, nacht en dag, en niet ophouden, want de jonkvrouw van de dochter mijns volks is gebroken met een grote breuk. Met een plaag die zeer smartelijk is. Hij ziet kranken van de honger. Hij ziet verslagenen door het zwaard. En niemand weet er nog raad. Geen profeten en geen priesters meer. Die lopen om door het land. En ze weten kennelijk niets meer te zeggen. En dan gaat de profeet iets doen. Wat hij eigenlijk niet meer mag doen. Want het is hem door de Heere verboden. Want de Heere heeft tegen hem gezegd. Bid niet voor dit volk meer ten goede. Vers 11. Bid niet voor dit volk ten goede. Doe het maar niet meer, Jeremia. Doe het maar niet meer. Het helpt toch niet meer. Nou, dan ben je ongehoorzaam, strikt genomen. Dan ben je ongehoorzaam als je het wel doet, hè. Dan ben je ongehoorzaam als de Heere God het mag niet meer zegt. Dan, en je doet het toch, dan ben je strikt genomen aan het zondigen. Nou gemeente, dat is nou de enige zonde. Dat is nou de enige zonde die God niet erg vindt. Alle andere zonden, daar zal hij de vloek over uitspreken. Daar zal hij over toornen. Maar deze zonde, ja waarachtig, die kan de Heere in zijn knecht verdragen. Als de Heer gezegd heeft, bid maar niet meer. En dat je het dan toch niet laten kunt. Zo was het bij de profeet Jeremia. Hij kon het eenvoudigweg niet laten. Want vanaf vers 19 begint hij toch bij de Heer te pleiten. En in vers 20 zegt hij, Heere, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Daar beleidt Jeremia schuld voor het volk. Hij zegt niet, zij hebben tegen de Heere gezondigd, het volk. Nee, hij sluit zichzelf erbij in. En de gelovigen met wie hij samen spreekt, die waren er gelukkig ook nog wel hoor. Medestanders van Jeremia. De profeet was nooit helemaal alleen. Hij had ook wel mensen die eens geestes met hem waren. Die baden het met hem mee. Wij en onze vaderen tevens. Wij hebben tegen u gezondigd. Heren, wij kennen onze ongerechtigheid. Ze beleiden de schuld van het volk waar ze ook zelf deel aan hebben. Zo moet het zijn. Want je kunt heel makkelijk met de vinger wijzen. En zeggen, anderen doen het. De rest van de Noordoostpolder. Daar doen ze niet veel meer aan het geloof en zo. In de rest van de Noordoostpolder. Of in heel Flevoland, Almere en zo in Amsterdam. En de kop van Noord-Holland en de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen. Wat is daar nog over van de kerk? Het is waar helaas, het is waar helaas. Daar is niet veel over meer van de kerk. Maar we kunnen niet zeggen, dat zijn de slechte mensen. Die hebben tegen u gezondigd. Wie dat doet is een fariseer. Die verheft zich boven de zondaar. En ik zou u de raad willen geven, doe dat alsjeblieft nooit. Nooit en ten nimmer. Jezelf boven de zondaren verheffen. Alsof jij zelf geen zondaar was. Alle zonden die we bij anderen zien, zijn ook helaas bij ons aanwezig. En we moeten solidair zijn in de schuld. Met de hele kerk. En met ons hele land. En met ons hele volk. Want we kunnen niet zeggen, zij deed Jeremia ook niet. Hij zegt, tezamen zijn we ziek geworden. Tezamen zijn we onnut geworden. Zoals in de 19e eeuw Hoedemaker. Misschien hebt u wel eens van hem gehoord. Hoedemaker, een hervormde theoloog. Ook zij. Wij zijn tezamen onnut geworden. En Heere, wil Gij ons dan ook tezamen genezen. Wie dat af wil schuiven op anderen, die is niet op zijn plek. Ben je op je plek, dan eigen je de schuld van van de hele natie, van het hele volk toe. Want ja, kijk eens, hebben wij genoeg gebeden enzovoort enzovoort. Denk aan die man van vanmorgen, hè? Die ene man in de stad. Ja, maar wat verschillen wij hier van die ene man vaak? Wat verschillen wij vaak van Jeremia? Jeremia die moest het ook nog zeggen. Wij hebben gezondigd tegen u en wij kennen onze ongerechtigheid. Ja, en dan, zegt hij ook nog meer dan dat? Jawel. Want hij gaat pleiten. Versmaad ons niet. Ja, waarom dan niet? Waarom zou God dat dan kunnen doen? En niet versmaden. Kan hij dat dan doen omdat er een Jeremia bestaat? Kan hij dat om ons doen? Om onze gerechtigheden? Ach nee, gemeente. Lees u maar eens in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Romeinen. Waar Paulus zegt van Joden en heidenen tezamen, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En we moeten allemaal om niet gerechtvaardigd worden door de genade die in Christus Jezus is. Zijn wij uitnemender, vraagt Paulus dan, zijn wij uitnemender dan die rest, dan die heidenen en zo, die God niet kennen, zijn wij uitnemender? En weet u wat het antwoord dan is? Ganselijk niet. Ganselijk niet. In het geheel niet. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid des Heeren. En daarom kunnen wij ons pleiten nooit op onszelf gronden. Op iets uit ons. Op grond van onze deugden, van onze geestelijkheid, van onze gebeden. Het is wel goed om te bidden en het is ook goed om een geestelijk mens te zijn. Absoluut ook noodzakelijk. Maar je kunt er niet op gaan bogen en gaan bouwen. Dat kan niet, hè. Je kunt nooit bouwen op iets van jezelf. Daarom staat er heel zuiver. Versmaad ons niet om uw naams wil. En dat dat niet zomaar een slip of de tong is van Jeremia. Dat dat niet zomaar een woord is dat hem, ja, ondoordacht uit zijn mond ontvalt. Dat om zijn naams wil. Dat kunt u wel daaruit zien dat ik in vers 7 ook al had gezegd. Want daar staat: hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. O Heere, doe het om uw naams wil. He, dus dat keert hier terug. He, om uw naams wil. U kunt het alleen maar doen om uzelf. Niets in ons. Niets in ons. Wij hebben niks om op te pleiten, Heer. Alles getuigt tegen ons, ook tegen mij. En tegen u, tegen ons allen. Niets om op te pleiten. U kunt het alleen maar doen. Om uw naam, uw grote naam, die naam Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal, alleen om die naam. Alleen om Christus wil kunt u het doen. Alleen om uw barmhartigheden kunt u het doen. Alleen omdat u redenen neemt uit uzelf kunt u het doen. Alleen om uw gerechtigheid en om uw trouw en om uw waarheid en niet te vergeten. Werp de troon uw heerlijkheid niet neer. Doe het om uw eigen werk wil. Gij hebt zelf uw troon bij ons gesticht. En daar kunt u toch niet vanaf hier. Die kunt u toch niet te gronde laten gaan. En nog sterker, gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Ja. Dat is er ook nog. Van Gods kant. Het volk Israël had het wel verbroken. Zeker waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heer het verbroken heeft. God is geen verbondsbreker. Zeker niet. Wij wel, hij niet. En daarom weet Jeremia, die weet nog te pleiten op het verbond van God. Als je nou niks meer hebt, lieve mensen, om op te pleiten. Als je nou met lege handen staat. En je hebt iets van God te bidden en te verzoeken. En je hebt niets, kunt niets bij jezelf vinden. En je zegt van nou ja, dat kan ik als grond aanvoeren. Waarom dat God aan mij genadig zou willen zijn. Of dat hij de kerk genadig zou willen zijn. Zijn volk genadig zou willen zijn. Er is niets in dat volk en niets in mij te vinden. En er is nergens iets in te vinden aan onze kant. Aan s mensen kant. Dan moet je het maar hoger opzoeken. Dan moet je maar denken aan die grote naam des Heren. Heer, u kunt toch niet van uw eigen naam af. Daar kunt u nooit vanaf. Want uw naam, dat bent u zelf. Dat bent u zelf. Zo bent u. Dat is uw wezen. Die naam. En uw werk dat u gedaan hebt. Daar kunt u ook niet vanaf. En dat deed Mozes ook zo in de woestijn. Hebben we van Ajer ook nog een keer gezien. Toen Israël met de gouden kalf gezondigd had. Toen kwam die ook met dat soort argumenten aan. Waarom de Heere God zijn volk dan toch nog weer zou willen aannemen. En met ze verder zou willen gaan door de woestijn. Dan kwam die ook niet met van, ja Heere, maar er is toch ook nog veel goeds bij ons en zo. Niks ervan. Hij kon alleen maar pleiten op de naam van de Heer. Op het werk van de Heer. Heer, dat kan toch niet voor niets gedaan zijn dat u uw troon bij ons gesticht hebt. Hij kon alleen maar pleiten op het verbond met Abraham, met Isaac en Jacob. Het verbond van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Daar kan die alleen maar op pleiten. En dat doet hij dan ook. Pleit maar gerust op de verbondsbelofte. Hij heeft ze niet gebroken. Al moeten wij zeggen, wij hebben ze er niets gedaan. Hij niet. Hij is er altijd nog op aan te spreken. Ook nog in het jaar 2019. Ook nog voor de kerk en voor uzelf en voor uw gezin. He, pleit maar op de verbondsbelofte. Ook voor uw nakroost op de verbondsbelofte. Uw kinderen, klein, achterkleinkinderen misschien. Pleit ervoor op de verbondsbelofte van de Heere God. Doe het naar uw goedheid, hoor. Naar uw warmhartigheid, o Heere. Doe het naar uw trouw. Doe het om uw waarheid. Om uw gunst. Doe het. Nieuw Testamentisch gezegd. Om Christus wil. Want Hij is de grond van alles. Hij is het hoofd van het genadeverbond. In wie de belofte ja en amen zijn. Pleitgronden genoeg. Maar je moet wel de juiste kiezen. Je moet geen pleitgronden zoeken die niet deugen. Je moet pleitgronden zoeken bij de Heer vandaan. Dan ben je aan het juiste adres. Wie anders? Kijk, en dat is nou precies wat in vers 22 staat. In vers 22 daar staat het, hè. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die het doen regenen. Waar kunnen we anders terecht, Heren? Jezus vroeg het aan Petrus ook, hij wilt gij ook niet heen gaan. En u weet wat hij antwoordde. Hè? Hij zei, waar moeten we naartoe? Waar zullen we heen gaan, Heren? Waar moeten we naartoe? Waar kunnen we terecht? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat staat hier eigenlijk ook zoiets. Waar moeten we anders naartoe, Heren, dan naar u alleen? Want zijn er dan onder de ijdelheden der heidenen die het doen regen? Daar staat hetzelfde woord als wat we vanmorgen uit Prediker zagen, hè? Ijdelheid der ijdelheden. En dat woord betekent eigenlijk lucht, ademtocht, habel, Habel. Nou, zo heette de tweede zoon van Eva, niet waar? Van Adam en Eva, Habel. Want die oudste die geboren werd, Kain, dat was een flinke knul kennelijk. Hè? Ik heb een man van de neren verkregen, maar die tweede, dat was maar een poppie. Dat was maar een nietigheidje. Nietigheidje, dat is een goede vertaling ook voor ijdelheid. Een nietigheidje, dat zag ze. Dat was maar een ding, dat ventje, dat was maar een ding. En zij noemde zijn naam Habel. Ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En wie zijn er nou nog meer allemaal ijdelheid dan? Nou, de Bijbel zegt onder andere dat mensen ijdelheid zijn. Dat zegt de schrift ook. De mensen zijn ijdelheid. Enkel ijdelheid. De sterkste onder de mensen die is zelfs nog ijdelheid. De Heere die weet de gedachten der mensen, ook onze gedachten, onze plannen, dat ze ijdelheid zijn. De grote lieden der aarde zijn ijdelheid. De mens is aan de ijdelheid gelijk. Allemaal woorden die we in het Oude Testament in de psalmen tegenkomen. Dus wij mensen worden ook allemaal over één kam geschoren. Allemaal ijdelheid. En wie zijn er nog meer ijdelheid? De goden der heidenen. Ijdelheden. Stel er niks voor. Kunnen geen drupje regen brengen. Daar kunnen we niet terecht, Heer. Daar kunnen we niet terecht. Ezechiël noemt de drekgoden. Mestgoden, die horen op de vaalt, de mestvaalt, terecht. En andere profeten noemen het afgoden. Hè, dat zijn ongoden, niet goden. Dat af betekent niet, niet goden. Ongoden zijn het, niksen. Nietsen, nietsen, ook dat is een woord hè, dat door Ezechiël vaak gebruikt wordt. Hè. Dus ieder profeet heeft zo zijn eigen benaming voor de afgoden. Maar het komt wel allemaal zo'n beetje op hetzelfde neer. Dat ze namelijk helemaal niks en helemaal niks in de melk te brokkelen hebben. Helemaal niets hebben te betekenen. Ze zijn de mens alleen maar tot een last en nooit tot een lust. Ze moeten door jou gedragen worden, maar ze dragen jou niet, zegt Jesaja de profeet. Je hebt er alleen maar chagrijn van die afgoden. Maar je hebt er nooit enig voordeel van, want ze kunnen niets doen. Ze heten niet voor niets ijdelheden. Tot wie zouden wij dan heen moeten gaan? Ja, dat is wat hier de profeet ook zegt. Wie van die afgoden kan een druppel regen maken? Wij mensen kunnen dat niet. Al denken wij ook van onszelf vaak dat we zo'n beetje God zijn. God in het diepst van onze eigen gedachten. Zoals een zekere dichter zei. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Ja, ja, dat is wel echt menselijk, ja. Dat is wel de spijker op zijn kop. Dat denkt de mens van heden met al zijn kunnen, al zijn grote kunnen, inderdaad ook wel, hè, dat hij zelf een God is in het diepst van zijn gedachten. Maar er is nog steeds geen enkel mens die als het droog is, ook in de grote droogte van het afgelopen jaar, die voor één druppeltje regen kon zorgen. Of die kon zeggen, nou moet de bui over Urk heen trekken. En als er te veel regen is gevallen naar ons idee, dan kunnen we niet zeggen van laat die bui nou alsjeblieft Urk maar passeren. Nee, dat kunnen wij niet. Wij wijzen ze geen spoor en loop en baan. Wij kunnen geen wolkje formeren aan de hemel. Laat staan dat we ervoor zouden kunnen zorgen dat er regen uitkomt te vallen. Wij zijn tot niets in staat. Geheel afhankelijk. Al die goden die mensen zijn, die zoveel kunnen, God in het diepst van hun gedachten, ze kunnen naar de maan, ze kunnen naar Mars. Maar een dauwdruppeltje, daar kunnen ze nog niet voor zorgen. En een wolkje, dat kunnen ze niet het pad wijzen, hoe het gaan moet langs de hemel. en een bui. Ze kunnen het niet doen regenen. Geen druppel, geen druppel. Hagelstenen. Ach, als je een boer hebt in de Betuwe, om maar eens een voorbeeld te geven. En die heeft een grote boomgaard waar het fruit in hangt en het is juli of augustus. Ja, dan ziet zo'n boer, die ziet met angst en beven zo'n hagelbui aankomen. Want daar gaat zijn fruit, daar gaat zijn fruit. Wat kan hij doen? Hij kan helemaal niets doen. Hij moet het met Gods hulp afwachten. Waar de bui heen trekt. Trekt hij over? Trekt hij langs zij? Of raakt hij zijn boomgaard ten volle? Dan is zijn hele oogst bedorven. Dan heeft hij een schade van duizenden, misschien wel tienduizenden euro's. Maar hij kan er geen invloed op uitoefenen. De mens is ijdelheid en ook de goden der volken zijn ijdelheid. Ook de mammon kan je dan niet helpen. De god van geld en goed, je euro's, de dollars niet, die kunnen je niet helpen. Al die goden van vandaag de dag, die kunnen dat niet. Ik moet even denken aan die geschiedenis van Elia. Ik had het net al even over die 3,5 jaar droogte. Maar aan het eind van die geschiedenis staat Elia op de Karmel. En dan heeft God geantwoord door vuur. De Heer is God, de Heer is God. En dan gaat hij de Karmel op naar de zee toe. En dan zendt hij zijn knecht, weet u wel, hè. 7 maal. Of die al wat ziet. Want hij had tegen Ahab gezegd, er is een geruis van een overvloedige regen. En die knecht komt 7 keer terug. Ja, hij heeft nog niks gezien. Niks gezien. En dan moet hij nog een keer gaan. Dus, nee, de 7e maal komt hij 7 keer terug. Maar de 7e maal als hij gaat, dan ziet hij een wolkje als eens manshand. En dan weet de profeet Elia, die weet, dat wolkje dat is een teken. Dat is een teken. Dat zal uitgroeien tot een overvloedige regen, niet waar? Want God alleen kan dat doen. Al de Baals konden het ook niet doen. Baal antwoordt ons. Ze konden niet antwoorden door vuur. Ze konden ook geen regen geven. Al waren het vruchtbaarheidsgoden zogenaamd. Ze konden het niet doen. Maar de God van Israël, die liet uit een wolkje als eens manshand een overvloedige regen regenen. Zult gij het niet zijn, o God? Zult gij het niet zijn, o God? Je moet even aan die psalmregel denken. Wie zal ons voeren in een vaste stad? Wie zal ons leiden tot in Edom? Psalm 60 en Psalm 108, die lijken op elkaar. Wie zal ons voeren in een vaste stad? Wie zal ons leiden tot in Edom? Zult gij dat niet zijn, o God, die ons verstoten had, die niet uittoogt met onze legermachten, met onze heerschaar. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die druppels kunnen geven? Of kan de hemel zelf dat doen? Kan de hemel dat zelf doen? En waar komt eigenlijk het weer vandaan? Is dat een zelfstandige macht? Kan de hemel zelf droppels fabriceren? Er zijn wel mensen die op het meer mopperen vaak. Snert weer. Mochten wij nooit zeggen. Mochten wij niet zeggen van onze ouders. Snert weer. Behalve als je bedoelde dat het goed weer was om ertessoep te eten. Want dan bedoel je dit natuurlijk anders. Dan is het snert weer. Hè? Goed weer om ertessoep te eten. Dat is net zoiets als wanneer je zegt het is mooi vakantieweer. Dan is het goed weer om op vakantie te gaan. Zo'n snert weer, dat is goed weer om ertessoep te eten. Maar als geldwoord eigenlijk, om onze afkeuring over het weer te laten horen. Alle weer is Gods weer, werd er dan bij ons gezegd. Alle weer is Gods weer, hoe het er ook uitziet. Hè? Want de hemel, die doet niets van zichzelf. Daar is de Bijbel toch ook duidelijk in. God doet de regen uit zijn schatkamer voortkomen. En hij doet de wind, dat is het geblaas van zijn neus. De wolken zijn het stof van zijn voeten. De donder, dat is de stem van de Heere. die op de wateren is. En de bliksemen zijn de pijlen die de Almachtige afschiet naar de aarde. Niks gaat er vanzelf. Helemaal niets. Het weer is geen zelfstandige grootheid. Natuurlijk, wij kunnen in onze tijd heel veel verklaren hoe regen ontstaat. Maar daar zit wel de hand van de Heere achter. En tegenwoordig weten wij ook precies hoe een bliksemontlading er komt in de wolken. Hè? Hoe of dat gaat natuurkundig, meteorologisch. Kunnen we daar iets van zeggen? Maar dat sluit toch niet uit dat die hand van de Heere daarin is. Kan de hemel van zichzelf druppels geven? Nee toch? Het gaat toch niet vanzelf? Het zijn toch ook niet de weerprofeten die het weer maken? Het weer komt toch niet uit de beeld of welke andere instantie vandaan? We moeten er maar niet op voeteren. Weerprofeten zijn profeten die brood eten, zoals we allemaal brood eten. En ze hebben het geregeld mis, zuiverste bewijs, dat we er helemaal niets van in onze vingers hebben. Want het is soms kennelijk 's morgens nog wel eens heel moeilijk om te voorspellen hoe het 's middags wezen zal. En het komt ook nog wel eens vaak, amper of niet uit. Dat het toch anders is als wat gezegd. Want wij mensen hebben het ook niet in onze hand. Wij hebben niet zoveel in onze hand, al zijn we wel God in het diepst van onze gedachten. We zijn maar kleine mensen, ijdelheden, de afgoden ook, en de hemelen kunnen van zichzelf niets doen. Ach, Heere, waar dan heen? In die terughoudingen, in die grote droogte, waar dan heen? Zijt gij het, o Heer, onze God, onze God. Daar heb je toch weer iets van dat verbond, hè? Onze God, verbondsgod. Daarom zullen wij op u wachten. Israëls verwachting ten tijde van benauwdheid, had hij de Heere eerder genoemd. Hè? Die prachtige benaming zei het er straks. Israëls verwachting ten dage der benauwdheid, onze verlosser. Zo had hij de Heere genoemd. En daarom zegt hij het weer, u zegt het weer, wij zullen op u wachten, niet afwachten. Afwachten is lijdelijk. Maar op iemand wachten, dan kijk je naar hem uit. En dat deed de profeet Jeremia, ook al mocht hij het niet doen, hè. Hij mocht het niet meer doen, maar hij kon het niet laten. Hè. Ik zei al, de enige zonde... waar de Heere niet zijn afkeuring over uitspreekt. Waar de Heere niet over torent. Want als je hem dan niet meer aanroepen mag. Stel dat de Heere dat nou tegen u gezegd heeft. Hè? Naar uw besef. Van je mag mij niet meer aanroepen. Het kan niet meer. Het kan niet meer voor jou. Dus het is over. Het is uit. En zo leek het er hier ook erg op. Kijk maar in vers 1 van hoofdstuk 15. Al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. Zou mijn hart toch tot dit volk, mijn ziel toch tot dit volk niet wezen, zegt de Heere dan tegen Jeremia. Ook al is er dus eigenlijk geen mogelijkheid meer. Naar jouw besef. Leg je toch maar voor de Heere neer. Jeremia is ons daarin voorgegaan. Hij kon het niet laten. Ook al zou je te horen krijgen dat de deur op slot zit. Ga dan toch maar kloppen op die deur, want het is nog de tijd van de genade. Zeker waar. Spreek dan de Heere nog maar tegen. Dat mag dan in dit geval. Spreek hem dan maar heilig tegen. Dan zou ik maar tot de Heere zeggen, Heere toch. Ai, zie mij zondaar staan. Want het kan. Zo mag je nog tot de Heere spreken. Zelfs al zou hij het je verboden hebben. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat je het dan toch niet laten kunt. Toch niet laten kunt. Gij doet al deze dingen. En gij hebt, heren, gezorgd voor die grote droogte. Dat is uw slaande hand. En dan mag je ook op diezelfde hand des heren zien. Of hij daarmee zegenen en genezen wil. Want het is diezelfde hand waarmee hij slaat. Die ook genezen en helen kan. Gelijk een dienstknecht ziet op de hand van zijn heer. Nou, daar krijgt hij ook wel eens een klappen van zijn heer en dienstknecht. Maar hij ziet toch op die hand van die heer. Omdat er ook zoveel goeds naar hem toe uit voortkomt. Uit diezelfde hand die hem soms wel eens slaat, komt ook zoveel goeds. Totdat hij, niet op dat, maar totdat hij ons genadig zij. Psalm 123, hè. Totdat hij ons genadig zij. Houd niet eerder op. Zelfs als het niet meer mag. Dan toch maar doen. Altijd nog maar roepen. Tot de Heer. Want gij alleen zijt onze verwachting. Daarom zullen wij op u wachten. Want gij doet al deze dingen. Slaan. Maar helen ook. Diezelfde hand. Onze ogen zijn op u. Amen.